Hetgeen dat we beschreven hebben, hè, dat zien we eigenlijk in de Blue Zones. Dat zijn die mensen die in bepaalde delen van de wereld leven, zoals in Creta en dergelijke, waarbij dat ze gezien hebben dat die eigenlijk veel langer leven, kwaliteitsvol leven en weinig of geen laaggradige ontsteking hebben. En wat doen die ervoor? Ja, die leven zoals de natuur het hen biedt. En eigenlijk leven die zoals wij eigenlijk daarnet hebben aangehaald. Eigenlijk. Die hebben sociaal contact, die hebben rust, die hebben bevlogenheid, die hebben groepen waarbij dat ze elkaar passeren, die eten samen, die zijn veel in de natuur, die doen eigenlijk onbewust aan mindfulness en die moeten zelfs geen kunstmatige dingen doen, omdat het eigenlijk natuurlijk door hen gedaan wordt. En ook hun voeding en zo, die leunt ook allemaal sterk aan met die plant, marine beest voedingen.
Nou, dat is heel mooi gezegd.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. En samen met het LifeMe-team streven we ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen genezende kracht van de levensstijlgeneeskunde. In deze aflevering zit ik samen met de immer populaire sportarts en leefstijlarts Frank de Winter. Deze aflevering zal gaan over chronische ontsteking. Een onderwerp dat een grondslag ligt aan talloze chronische gezondheidsproblemen. Ontsteking is een natuurlijke reactie van ons lichaam om te vechten tegen infecties of verwondingen, maar chronische ontsteking is een aanhoudend en laaggradig type ontsteking dat aanhoudt, zelfs nadat de trigger is weggegaan. Chronische ontsteking is in verband gebracht met vele chronische gezondheidsproblemen, waaronder hartziekte, diabetes, kanker, auto-immuniteit of zelfs cognitieve achteruitgang. Maar het kan zich ook uiten als onduidelijke of atypische symptomen, zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen, slapeloosheid, lichte spier- en gewrichtspijn, huidproblemen, darmproblemen, cyclusstoornissen en libidoverlies. In deze aflevering zullen we het hebben over de oorzaken en triggers van chronische ontsteking, evenals de effecten ervan op ons lichaam. Dus, als je geïnteresseerd bent over het leren van aanpakken van ontstekingen of de aanpak van inflammatie op onze gezondheid, wil je deze aflevering zeker niet missen. Ik hoop dus dat je zal genieten van mijn gesprek met sportarts en levensstijlarts Frank de Winter. Welkom Frank, dank je om tijd te maken.
Heel graag gedaan, het genoegen is aan mijn kant om hier een beetje de boodschap uit te dragen en mensen gezonder te maken. Hè? Ja. Het gezondheidsvirus uit te dragen, zal ik zeggen.
Dat is mooi. Ja, ik heb u al in enkele andere podcasts gehoord en het was elke keer super interessant, dus dank u voor uw kennis te delen, sowieso al. Ik heb er alvast al veel van bijgeleerd. Maar vertel eens eerst eventjes wat over uzelf.
Wel, ik heb met de tijd wel een gans traject afgelegd. Ik ben gestart als huisarts, klassiek geschoold. Maar gaandeweg ondervond ik dat we telkens een beetje veel achter de feiten aanliepen en veel geconfronteerd werden met aandoeningen zoals ze die bestempelen als chronische aandoeningen. Ja. Dus die niet van infectieuze aard zijn, maar die eigenlijk het gevolg zijn van onze levensstijl. Ja. En het is spijtig van altijd achter de feiten te moeten aanlopen en eigenlijk altijd brandjes te moeten blussen. Dus daarom ben ik beginnen nadenken waarom toch niet meer oorzakelijk en preventief te gaan werken en proberen mensen te motiveren om een beetje in de goede richting te gaan leven, ten voordele van zichzelf en daar de baten te van ondervinden.
Ja, en want sinds dit jaar pas eigenlijk ben je echt, staat er op je website levensstijlarts of niet?
Ja, ja, ik heb dat in het begin eigenlijk intuïtief gedaan en mijn hoofdaccent was dan sportgeneeskunde. Maar ik heb dan wat meer tijd voor deze dingen beginnen vrijmaken. Ik was ook nog ploegarts in het professioneel team van SK Beveren. En door het feit dat ik daar dan gestopt ben, had ik wat meer tijd om mij te richten op deze. Ja. Ik heb zelfs 2 jaar geleden of 3 jaar geleden op mijn Instagram pagina gezegd Ik heb het 20 jaar met veel genoegen gedaan hier in het voetbalteam. Nu tijd voor iets anders. Nee. En toen zijn er veel vragen gekomen. Oh, wat gaat dat dan worden? En toen heb ik gezegd, dat gaat je wel zien in de volgende posts. En die zijn er dan ook gekomen. En een bal is aan het rollen gegaan. En zo is er dan ook wel meer bekendheid in deze materie ontstaan. En ben ik dus bij gevolg ook weer gevraagd voor verschillende podcasts. Ja. En ja, komen er ook mensen van her en der op af om een leefstijlconsult te beleven, zal ik zeggen.
Ja. Ja, je kennis is ook wel echt is ook wel, bijna onevenaarbaar. Waarvoor kunnen mensen weer naar u net allemaal buiten de levensstijlgeneeskunde? Want je hebt ook
ja, fijne hier staan. Dus het segment sportsgeneeskunde is natuurlijk ook altijd nog een zeer belangrijk onderdeel. Dus daarin ga ik kijken naar het inspanningsfysiologisch aspect. Vroeger deed ik nog dezelfde inspanningstesten ook zelf. Ben ik ondertussen mee gestopt omdat dat ook zo tijdrovend is en werk ik samen met een aantal trainers met wie ik mij omring en met wie we dan de resultaten bespreken aan de hand van de analyse van de inspanningstest en de bloedanalyses die we dan vanuit de leefstijl er ook mee combineren. Want uiteraard, je leefstijlgeneeskunde is op iedereen van toepassing, zowel voor Jan Modaal als voor de topsporter. Ja. En zeker voor de topsporter nog meer, want ik denk niet dat alle topsporters zo gezond leven. Hè. Dat andere aspect ook nog van de sportgeneeskunde is dan eigenlijk het musculoskeletale, zoals we dat noemen. En daaraan denken we dan aan echografie, om te kijken hoe het staat met ligamenten, pezen, spieren. En dan bij gevolg ook de behandelingen van bepaalde letsels of problemen, zoals bijvoorbeeld spierscheuren, die we dan behandelen met PRP, het plaatjesrijk plasma. Dat is een techniek waarbij we dus eigenlijk het zelfherstellend vermogen van het lichaam gaan optimaliseren.
Ja.
We gaan dan bloed nemen, centrifugeren dat, halen de bloedplaatjes eruit. En waarom de bloedplaatjes? Omdat die bloedplaatjes groeifactoren bevatten die eigenlijk het omgevend weefsel, als we het injecteren, terug triggeren om celdeling te realiseren. Plaatjesrijk plasma, PRP.
En is dat, vraag me af, is dat super evidence-based of is dat meer gewoon trial and error? Om te zien.
Er zijn nu de laatste tijd al heel wat wetenschappelijke artikels over verschenen. Ja. Er zijn ook een aantal congressen al over geweest, waarbij dat iedereen de studies meebrengen die er gebeurd zijn. Ik moet zeggen, bij de mensen die ik het toepas, 95% komt achteraf mij bedanken voor wat er gebeurd is, wat veranderd is.
Ik zelf ook, inderdaad.
Ik wou het zelf niet zeggen, ik wou geen beroepsschijn of schendem, dus, maar ja, je bent dus zelf ook een van die mensen die dus in een gewricht een PRP-behandeling heeft gehad met
succes.
De gevolgen van die. Dank u. Dus dat zijn zo wat de belangrijke dingen in het verhaal. Hè. Dus ook echografie en echogeleid voor de moeilijke gewrichten, dat is ook een aparte specialisatie. En door die verschillende benaderingen heb ik ook een enorme bevlogenheid in mijn werk. Een mooie variatie tussen technische dingen, tussen besprekingen, tussen confrontaties enzovoort.
Ja. Oké. Dank je voor de inleiding. De Live Me podcast laat zich vanaf heden bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Live Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu terug naar de aflevering. We gaan het hebben over inflammatie. Misschien eerst zeggen, wat is inflammatie net? En het verschil maken tussen een acute en een chronische. En dan kunnen we zo misschien beginnen met heel het verhaal.
Ja. Wel, een inflammatie die ontstaat door een trigger, een trauma, een infectie of een verstoring. En verder is dat een goede reactie van het lichaam, want dat is iets dat van buitenuit komt. op het lichaam, een schadelijke factor zal ik zeggen. En ons lichaam moet proberen die schadelijke factor te neutraliseren. En hoe gaat hij dat doen? Wel, als het lichaam voelt dat er zoiets gebeurt, dan gaan de cellen van ons lichaam eigenlijk een signaalstof afscheiden via een bepaalde receptor, een toll-like receptor genoemd. En die signaalstoffen, dat noemt men in het vakjargon pro-inflammatoire cytokines. Ja. Cytokines zijn dus eigenlijk van die eiwitten die dus eigenlijk het immuunsysteem aanzetten. Met name het interferon en de TNF-glycoproteïne. Ja. En pro-inflammatoire wil zeggen inflammatie bevorderend. Maar dat is eigenlijk een goede reactie, want door dat aanzetten van die inflammatie gaan de bloedvaten zich een klein beetje verwijden. En daardoor gaan de witte bloedcellen in het bloed gemakkelijker ter plaatse geraken op de plaats waar de schade is opgetreden. En zo gaan dan die witte bloedcellen, want dat zijn de soldaten van ons lichaam, die gaan dan de bacteriën, de virussen of de beschadigde cellen die ontstaan zijn, opruimen. Ja. Die gaan ons helpen eigenlijk in het genezingsproces. We spreken dus hier van een gezonde en een acute inflammatie.
En dat is de roodheid, gevoeligheid. Wat zijn ook de symptomen? Ja, dat is echt puur...
Ja, rubor, dolor, ja. Kalor. Dus de roodheid, vijf, ja. Zwelling en pijn. Hè. En,
ja.
Okay. Dus...
Dat is acuut en dat is echt levensreddend. En dat is heel belangrijk voor,
ja,
voor
ons om te overleven eigenlijk. Ja. En het is daardoor ook als we ons een verwonding, als we ons snijden of zo, dan dat die wonden ook kan genezen en terug kan helen. Hè. En normaal gezien, bij een gezonde mens, duurt zoiets nog lang, de ernst van de verwonding, 1 tot 3 weken.
Ja.
Veel langer mag dat niet duren, want als het langer duurt, dan is er eigenlijk al iets niet meer juist. Denk maar aan diabetici die een wondje krijgen. Dat blijft weken en maanden dikwijls duren. Dus die inflammatie die aangezet is, die moet dan eigenlijk ook op een of andere manier terug afgezet worden. En daarvoor heeft het lichaam ook weer een aantal signaalstoffen in petto. En dat noemen we dan, in tegenstelling met pro-inflammatoire cytokines, anti-inflammatoire cytokines. En dat zijn ook weer eiwitten, dat noemen we het interleukines. Ondertussen weten we ook dat die interleukines ook kunnen geholpen worden door gezonde stoffen die we in ons leven ook kunnen tegenkomen. En dan denken we bijvoorbeeld aan curcuma, piperine, peper, resveratrol, quercetine en nog een aantal andere flavonoïden, maar ook de omega-3 vetzuren.
Ja.
Die helpen er ook bij. Nu, als dat afzetten niet goed lukt, door een of andere reden, door het feit dat die persoon niet gezond is, of door het feit dat die triggers altijd maar blijven terugkomen, dan, ja, dan blijven die pro-inflammatoire cytokines altijd maar komen. Hè. En als dat heel hevig is, dan spreken we zelfs van een cytokine-storm.
In tegenstelling tot de cytokine-drizzel?
Ja, de cytokine-drizzel, dat is dan chronisch. Hè. Dus een cytokine-storm die kennen we niet zo goed, maar nu, sinds corona, sinds COVID, kennen we dat wel.
Ja.
Dat betekende meestal de dood van de mensen. Eigenlijk was niet het virus zozeer de echte dader, wel de oorspronkelijke dader, maar de effectieve ondergang werd gerealiseerd door die cytokine-storms die massaal eigenlijk inflammatie ja. eigenlijk, veroorzaakten. En waardoor dat mensen stolsjes in het bloed kregen, longblaasjes die voorliepen en dergelijke meer met de dood tot gevolg.
Ja.
In tegenstelling met die latente andere dingen spreken we dus eigenlijk van een cytokine drizzel. Dus waarbij dus eigenlijk mondjesmaat altijd maar cytokines pro-inflammatoire dan blijven vrijkomen en te weinig anti-inflammatoire.
Ja.
Het is zo, als dan die ontsteking blijft duren, probeert het lichaam toch nog op een of andere manier die inflammatie uit te zetten. Maar dat is eigenlijk op een niet-orthodoxe manier eigenlijk. Hoe doet het lichaam dat? Wel, via een gekend molecuul, namelijk cortisone. In ons eigen lichaam noemen we dat cortisol. Cortisone is een ontstekingsremmer, hè? Dus iedereen weet dat. Maar het nadeel van deze ontstekingsremmer is dat dat eigenlijk een kataboolhormoon is eigenlijk. Dat wil zeggen dat dat eigenlijk ook zorgt voor weefselafbraak. En dat kan in onze hersenen zijn, in onze schildklier, in onze darmen, in onze geslachtsorganen. in alle organen. Dus treedt er dan schade op als dat niet gelimiteerd is. Als dat nog niet genoeg is, cortisol is ook nog eens een stresshormoon. En een stresshormoon dat eigenlijk glucose, suiker, eigenlijk doet stijgen in ons bloed. En als gevolg daarvan ook insuline. Wat dan op zijn beurt, ja, Altmer meer en meer insuline doet in bloed vloeien. En wat dan op zijn beurt weer meer insulineresistentie gaat veroorzaken. Wat op zijn beurt weer nieuwe inflammatie veroorzaakt. En zo komen we eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht.
Ja, absoluut.
En... Die had me verergerd. En zelfs op de duur mee leidt tot diabetes.
Ja, want het is ook zo dat dus die cortisol wordt automatisch ook vrijgezet als antwoord op een inflammatie. Maar eigenlijk ook, als je strest, komt dat ook erbij. Dus dan is eigenlijk een
ja, dat wordt een interactie, hè, want je komt dan ook met stress en zo wordt dat eigenlijk één kluwen eigenlijk. En ja. Is dat de kip en het ei?
Ja.
En het is dan zeer moeilijk om die cirkel te doorbreken.
Mm.
Tenzij dat je dan eigenlijk je levensstijl helemaal gaat veranderen, dan kan het toch wel zijn dat je de zaak kunt omkeren. Maar daar komen we waarschijnlijk straks nog op terug. Hè.
Ja, absoluut. Ik heb zelf eigenlijk heel veel last gehad van ontstekingen, vandaar dat ik er ook zo heel gepassioneerd rond ben, ook voor mijn patiënten. En ik heb ook in het MS-centrum in Melsbroek gewerkt, dus puur met auto-immuniteit. Dus we gaan zeker nog terugkomen van hoe dat we die inflammatie eigenlijk moeten verlagen. Maar dus eerst vraag ik mij dan af, wat zijn zo de oorzaken en het triggersnet van inflammatie? En zeker omdat, ja, ik zal zeggen, we weten eigenlijk allemaal dat als je een wondje hebt, dat is een heel logische acute inflammatie. Maar wat zijn dan de oorzaken dat het effectief chronisch wordt? En effectief, of waar dat we alleszins al op moeten, dat we kunnen zelf voorkomen dat het chronisch wordt?
Ja, wat is dat, hè? Dus bij wondjes en traumata en zo, of bij een infectie, hè? Dan is dat normaal. Een infectie, je moet ook niet verwarren met inflammatie op zich, hè? Want het zijn twee verschillende termen. Een infectie, dat wil zeggen dat er eigenlijk een invasie is van bacteriën of virussen in het lichaam, dan ook met een infectie. En de reactie daarop is natuurlijk een inflammatie. Maar dat is eigenlijk om die infectie te genezen.
Ja.
Dus die twee begrippen, inflammatie en infectie, niet verwarren. Dus, maar dus, dat zijn de acute dingen. Hè. Maar wat zijn zaken die eigenlijk die drizzel, hè, die cytokine drizzel kunnen veroorzaken? Wel, dat zijn sluimerende infecties dan. Hè. Dus infecties die wat blijven zoeken. Een voorbeeld, veel mensen hebben tandproblemen. Hè? Of, laten we zeggen, tandvleesproblemen. Mm. Parodontitis, gingivitis. Het is gekend dat die eigenlijk wat afkapselen en dat die gemakkelijk eigenlijk aanleiding kunnen geven tot chronische ontstekingen.
Is het aanraden van dan één keer per jaar naar de tandarts te gaan, is dat voldoende?
Eén keer op minimum, liefst wel twee keer. En ook regelmatig poetsen, liefst twee keer per dag. En ook flossen. Mm. Dus tussen de tanden ook, met een tandenstoker of met zo'n draadje, zorgen dat daar ook de resten weggenomen worden en het tandsteen ook kan verwijderd worden. Want dat zijn eigenlijk ook plaatsjes waar ontsteking kan gegenereerd worden.
Mm.
Maar daarnaast zijn er ook nog veel andere zaken die dus die chroniciteit van die ontsteking kunnen induceren of onderhouden. Hè. We denken bijvoorbeeld aan chronische sinusitis, aan bepaalde longaandoeningen, zoals COPD of astma. COPD, dat is chronische bronchitis in de volksmond. Bepaalde darmontstekingskes. Ook hersenschuddingen.
Ja.
Dat is nog niet zo goed geweten. Ernstige hersenschuddingen kunnen ook op lange termijn chronische ontsteking of inflammatie veroorzaken. En dan ook levenswijze, hè? Zoals het eten van bewerkt voedsel. Te frequente maaltijden.
Hm.
Veel mensen eten 6 tot 8 keren voedsel op een dag. Hè? Dus 3 hoofdmaaltijden en nog 4, 5 tussendoortjes.
Ja.
Hè? Alcohol, regelmatig alcohol. Chronische stress. Ook is heel belangrijk, is ook aan de basis liggend van die chronische ontsteking. Denk nog maar aan de straks genoemde cortisol, het stresshormoon.
Ja.
Remember? Dan ook slechte slaap, kortstondige slaap, milieufactoren, roken.
Nou, vertel die milieufactoren dan eens, wat is dat dan net?
Wel, we spreken dan bijvoorbeeld op hetgeen dat we onze omgeving, denk aan de PFAS-historie van onlangs, of de dioxinecrisis die we hadden, luchtvervuiling, grondvervuiling, vertoeven in ruimtes die slecht geventileerd zijn, noem maar op.
Ja.
Verder denken we ook aan, natuurlijk ja, rook sowieso, dat is ook een milieufactor. Hè.
Ja, mijn prof is eigenlijk, die haar thesis ging over sociale isolatie bij ouderen, hoe dat eigenlijk invloed heeft op hun ontstekingen.
Ja.
Dus puur de eenzaamheid, dat eigenlijk ook een grote factor is.
Zeker en vast, ja. Men heeft dat ook weer recentelijk ontdekt, dat ook dat eigenlijk aan de basis ligt van het onderhouden van ontstekingen.
Mm.
Ook overgewicht en sedentair leven, hè, met als gevolg dan dat visceraal vet, dat buikvet dat veel mensen tegenwoordig hebben, dat is echt pro-inflammatoire, dus bevorderend voor inflammatie. Bovendien is het gekend dat visceraal vet, dus buikvet, ook faciliteert voor het ontwikkelen van diabetes en insulineresistentie. Wat op zijn beurt ook weer pro-inflammatoire is en weer aanleiding geeft tot die visuele cirkel.
Ja. Ja, er zijn veel vicieuze cirkels hè, in het menselijk lichaam.
Ja, en ja, het zijn meestal spijtig genoeg negatieve die we liefst zo snel mogelijk onderbreken.
Ja.
Maar schrapper gezegd dan gedaan soms.
Maar andersom, als je één keer dat je een gezonde levensstijl aanneemt, gaat er ook wel heel goede vicieuze cirkels komen, dat eigenlijk alles terug goed is.
Andersom geldt het ook, hè. Dus je kunt de zaken gelukkig omdraaien.
Ja.
Maar dat is niet alleen met een pilletje, dat is eigenlijk door je eigen leven terug in handen te gaan nemen.
Ja, absoluut. Daar gaan we dus zeker nog op terugkomen. Ik wil eerst even weten, want voor mijzelf, en ik merk ook, want ik heb zelf een hele zoektocht gedaan naar wat is mijn probleem nu net, voor artsen in het algemeen, of voor iedereen is dat eigenlijk niet super duidelijk hoe dat je net inflammatie kunt detecteren. Dus misschien kun je beginnen met, hoe kan ik dat als persoon, als iemand die dat misschien heeft, als gewone mens, te weten komen en wat kunnen artsen dan eigenlijk zo, wat is het, top 4, top 5 van labotesten of zo dat je zou aanraden aan mensen, aan artsen om dat te onderzoeken?
Ja, het is inderdaad zo. Dus je hebt in het begin van de podcast al eens wat opgenoemd welke symptomen dat er zo allemaal wat kunnen zijn. Maar dat zijn dikwijls in het begin heel onopvallende factoren, fenomenen die gemakkelijk onder de radar blijven. Totdat er natuurlijk dan op de duur wel ernstige problemen ontstaan. En we zijn ons niet altijd bewust ervan, want het gaat dikwijls over atypische symptomen, zoals je genoemd hebt, vermoeidheid, concentratiestoornissen, slapeloosheid, lichte spier- en gewrichtspijnen, huidproblemen, darmproblemen, cyclusstoornissen, libidoverlies, noem maar op. Hè. Dus en,
Ik zou er nog wel aan toevoegen, dat lijken zo heel normale symptomen en iedereen lijkt dat te hebben, maar het is niet omdat iedereen dat heeft, dat daarom gewoon maar zomaar kan.
Het is dat specifiek, he. Soms kunnen er ook andere oorzaken aan de basis liggen, maar door die vaagheid staan mensen er niet bij stil. Of ze nemen een pilletje om de symptomen weg te laten gaan. Mm. Ze gaan dan soms weer weg, maar eigenlijk is het onderliggend probleem niet aangepakt.
Mm.
Dus, hoe gaan we te werk? Dus als mensen bij mij komen op de leefstijlconsulten, dan ga ik eerst even toch eens trachten een film te maken van hoe dat ze leven eigenlijk. En dan stel ik eerst een paar vragen om al een idee te krijgen. En daarna ga ik daarover tot mijn laboratorium onderzoeken. Dus wat doe ik eigenlijk? Ik vraag meestal, wat eten jij meestal zo wat, dagelijks? Hoeveel uren van de dag eet je? Hoeveel keren eet je op een dag? Beweeg jij regelmatig of zeg jij een sedentair leven? Welke job doe jij? Zit jij veel tijd aan je bureau? Bij voetballers en zo, bij andere sporters vraag ik ook, lid jij veel in de zetel te gamen of te kijken na je training? Want veel van die topsporters, die trainen een aantal uren per dag. Bij voetballers is dat meestal niet meer dan 3 uren per dag. En veel van die voetballers liggen bijvoorbeeld de hele dag op de sofa te kijken naar tv of te gamen. Dat kan ook aanleiding geven tot heel wat problemen, ondanks het feit dat ze topsporter zijn. Dan vraag ik ook even naar stress, ook naar de mondhygiëne die we daarnet ook hebben opgenoemd. Ik vraag ook, zit jij in een vereniging, zit jij regelmatig mensen, heb jij veel sociale contacten? hoe is het gesteld met je slaap? Neem je slaappillen of niet? Slaap je regelmatig in? Slaap je door? Hoeveel uren slaapt je? Dan krijg je al direct een idee van, voilà, hier zit het goed, of hier zijn helemaal mankement.
Ja.
Verder gaan we dan ook even een kort klinisch onderzoek al doen, de eerste keer. Wij kijken dan even naar het gewicht, naar de lengte, naar de buikomtrek. Heel belangrijk om dat viseraal vet te weten.
Ja.
Bijvoorbeeld is het zo, een buikomtrek mag niet meer zijn dan een helft van je lengte. Als je 1,80 meter meet, dan mag je buikomtrek niet meer dan 90 centimeter zijn.
Dat is een betere meetstaf blijkbaar dan BMI, want BMI kan dan nog heel...
Wel ja, als je
gekke dingen hebben.
Ja, dat kunnen gekke dingen hebben. Dan wordt er niet eigenlijk naar het vet gekeken. Als je iemand zei die heel musculair is, dan kun je al iemand fatiek beoordelen en denken dat hij niet goed bezig is, terwijl hij eigenlijk kerngezond is.
Ja, dus zeg nog iets wat een betere maatstaf is?
De verhouding tussen je lengte en je buikomtrek. Okay. De lengte mag niet meer zijn dan 2 maal de buikomtrek. Of andersom, de buikomtrek mag maximaal de helft zijn van je lengte. Ja. Ook het uitzicht van iemand zijn huid en zijn aangezicht. In het aangezicht zie je dikwijls al wat bloeddoorlopenheid, vorm van de neus.
En dan ook, in de ogen, of niet?
Ook soms cholesteatomen, dus van die bolletjes in de oogleden. Verder ook pigmentatie van de huid, in de oksels of in de lizzen. Als die verkleurd zijn, dan heeft dat ook al meestal te maken met laaggradige inflammatie en met insulineresistentie.
Ja.
Ook die gekende steelvratjes, die kleine paddenstoeljes precies die sommige mensen hebben. Ik weet niet of je dat kent.
En waar zou dat moeten zijn?
Die kun je in de halsklier hebben, of ook in de lizen of op je romp. Die gesteelde vratjes noemt men dat. Zo precies kleine mini-champignonnetjes. Die wijzen er ook op peperkoortjes, genoemd in de volksmond.
Ja, ja.
Die mensen dan dikwijls zelf rijden met zelf een touwtje erom te binden en te laten afsterven. Je zou denken, oh, dat is een vratje. Nee, dat zijn eigenlijk, in tegenstelling met de gewone vratten, eigenlijk uiterlijke kenmerken en tekenen van onderliggend lijden.
Ah, ja.
En ook die pigmentatie, die bruine strepen die je dus ziet soms bij sommige mensen in de oksels. Ah, of onder de borsten.
Okay.
En dan voelen we ook nog eens even naar de omvang van de lever, gevoeligheid van de galblaas en zo. Dus de klassieke onderzoeken die een arts doet. Dus dan heb ik al een beeld. En dan gaan we over tot een bloedonderzoek. Hè. Dus, sowieso, ik zal eerst enkele parameters opnoemen die eigenlijk nu in het kader van deze podcast ons iets leren over inflammatie.
Ja, sowieso zo'n top 4, top 5-achtige.
Ja, dan gaan we eerst en vooral kijken naar hetgeen dat we noemen de CRP of de C-reactief proteïne. Of nog beter de HS-CRP, dus de high sensitive of de ooggevoelige CRP.
Ja. Dat staat eigenlijk in een normaal labo ook, hè? Een normaal bloedpanel.
Inderdaad, en ook een bloedbezinking, hè? Dus of een sedimentatie. Dat doen alle huisartsen of alle andere artsen ook als ze een bloedname doen.
Dan moeten die waarden ongeveer zijn dan?
Dat is het juist. In de labo's zien we dat die waarden eigenlijk veel te gemakkelijk opgesteld zijn. Men spreekt dan van de referentiewaarden. En op het moment dat de artsen zien dat die er binnenvallen, denken ze, oh, het is goed. Bijvoorbeeld voor een CRP wordt in het gemiddeld labo geaccepteerd, minder dan 5 is oké. Okay. Ondertussen weten we door doorgedreven onderzoek dat het eigenlijk minder moet zijn dan 1. Dus veel mensen die 3,5 op zo hebben, die worden beschouwd als perfect oké. Okay. Dan weten wij eigenlijk al dat er waarschijnlijk laaggradige ontsteking aanwezig is. Als dat dan nog bevestigd wordt door nog een paar andere testen die we nu zullen bespreken, ja, dan moet er zeker van zijn dat er laaggradige ontsteking is. Okay. We denken dan bijvoorbeeld aan die sedimentatie en die bloedbezinkingssnelheid. Meestal wordt er gehanteerd minder dan 20 is oké. We weten nu dat minstens minder moet zijn dan 15 en liever minder dan 10.
Ja.
Verder, ook wat minder geweten is bij artsen, dat is de ferritine. Dat is de ijzerreserve. En we weten, tenzij dat iemand een ijzerstapelingsziekte heeft, hemochromatose genoemd, dat dat moet minder zijn dan 150. En niet minder dan 300, zoals het weer in het labo meestal staat als referentiewaarde. De streefwaarde moet zijn minder dan 150. Hetzelfde met het aantal witte bloedcellen. Dat moet minder zijn dan 10.000. Dat wordt door de meeste artsen ook wel gehanteerd en dat schijnt wel goed te zijn. Wij kijken dan ook nog eens alleen niet naar het aantal witte bloedcellen, maar de verhouding tussen de verschillende soorten witte bloedcellen. En vooral de neutrofielen en de lymfocyten.
Kun je even zeggen voor de mensen die niet helemaal aan het volgen zijn, wat doen die witte bloedcellen net in uw lichaam?
Dat heb ik juist ook al even vermeld, dat zijn de soldaten van ons lichaam. Ja. Dus het is logisch, als er inflammatie is, dan worden de troepen versterkt en dan worden er meer soldaten aangevoerd, dus verhoogt het aantal witte bloedcellen. Okay. En aan de verhouding, want er zijn ongeveer 6 verschillende soorten witte bloedcellen, aan de verhouding tussen de soorten kunnen we ook nog meer, dat wordt misschien al wat technisch, we spreken dan over de verhouding tussen neutrofiele witte bloedcellen en lymfocytaire witte bloedcellen.
Gaat je nog naar iets kijken?
We kunnen dan onrechtstreeks ook nog kijken naar andere factoren die ook kunnen wijzen op inflammatie, maar die ook wel belangrijk zijn voor de levensstijl. We denken dan eigenlijk aan de verhoudingen tussen koper-zink, koper-ijzer, bepaalde vitamines, ook onze schildklier gaan we nakijken. We gaan ook kijken naar onze vetten en naar onze cholesterolwaarden. We zouden er ook nog veel over kunnen vertellen, maar dat gaan we misschien wat ver in deze podcast. We gaan uiteraard natuurlijk ook dat cortisolniveau meten, want we hebben het er direct al een paar keer over gehad, ons stresshormoon. En we gaan ook eens kijken of iemand geen beginnende diabetes aan het ontwikkelen is of in het voorstadium zitten. Ja. Of dat ze niet al diabetes zijn of prediabetes, zoals we dat noemen. En dat doen we eigenlijk door eigenlijk twee parameters te meten. En dat wordt eigenlijk in de klassieke geneeskunde bijna ook niet gemeten. En dat is een nuchtere bloedsuikerwaarde, dus de nuchtere glycemie. En ook de nuchtere waarde van insuline, de nuchtere insulinemie.
Ja.
En de meeste artsen meten alleen de nuchtere glucose, de nuchtere suikerwaarde. En dan nog een hemoglobine A1C. Dat is een andere parameter om te zien of je dus geen diabetes ontwikkelt, omdat dat de gemiddelde is van de suikerwaarde de laatste 2-3 maanden. Beter is te weten wat de insulinegevoeligheid is van iemand. En dat kunnen we dus doen door die twee waarden te meten, dus zowel de glucose als de insuline.
Ja.
En als we die twee met elkaar vergelijken, kunnen we doen via de HOMA-index, kunnen we perfect weten of iemand al insulineresistent is of iemand nog voldoende insulinegevoelig is.
Mm.
Want insulineresistentie, dat leidt tot niet goed reageren op insuline. Onze pancreas gaat nog meer insuline aanmaken om toch die glucosespiegels laag te houden. En dat gaat ook maar verder en verder. En hoe meer het lichaam insuline aanmaakt, hoe minder gevoelig dat onze cellen worden voor insuline. De pancreas kan telkens dan nog meer insuline aanmaken, tot die op zijn knieën, of zodat zijn knieën gaat, en niet meer insuline kan aanmaken, en dan zit je met flagrante diabetes type 2.
Ja, ja, en insulineresistentie is gewoon onderliggend aan heel veel welvaartziekten. Hè?
Uiteraard, hè? En onderhoud ook de inflammatie.
Ja. Eventjes nog recap van het labo. Dus je hebt CRP liefst onder de 1.
Ja.
Bloedbezinkingssnelheid onder de 15.
Ja.
Ferritine onder de 150.
Inderdaad.
Aantal witte bloedcellen onder de
10.000. Ja.
En dat is nog een, ja, en dan
dat zijn de belangrijkste. Hè? Dus ja. En dan dus het cortisol level en dan de insulinegevoeligheid.
Okay.
Via de HOMA-index.
Ja.
HOMA-2-index.
Oké. Okay. Dan heb je een hele... Dan weet je of dat die patiënt al dan niet inflammatie heeft.
En ja, dat bekijken we dan eigenlijk allemaal in een vervolgconsult. En dan kunnen we eigenlijk aan de slag en kunnen we concrete tips geven. Bij de ene persoon gaat dat wat meer dat zijn, bij de andere persoon dat, afhankelijk van onze bevinding.
Ja. En misschien zijn er dan meteen mensen die zeggen, ah ja, we gaan gewoon NSAID's nemen. Waarom is dat misschien toch niet de allerbeste oplossing en zeker niet op lange termijn?
Ja, dat is gewoon eigenlijk symptoombestrijding. Hè. Dat is gewoon weer brandjes blussen, zoals ik al zei. En dat is een van de redenen waarom dat ik eigenlijk in de leefstijlgeneeskunde gestapt ben. Hè. Om eigenlijk meer oorzakelijk te werken.
Ja.
En niet achter de feiten aan te lopen. Gewoon symptomen behandelen, dat is eigenlijk een ziekte niet aanpakken. Eigenlijk. Dat is
je wordt er niet gezonder van.
Maskeren. Je wordt er... Bovendien hebben die NSAID's, of de gekende ontstekingsremmers in de volksmond genoemd, ook heel wat nadelen. Hè. Die attackeren uw maag. Sommige mensen ontwikkelen er zelfs een maagzweer van. Ze verstoren het darmevenwicht. Vraag maar aan de cardiologen. die zijn het ondertussen ook al duidelijk aan het weten, die raden alle patiënten die ze bij hen over de vloer krijgen af van NSAID's. We denken aan, Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen, Brufen, noem maar op, Meloxicam. Die dingen totaal af, omdat ze weten dat dat veel gemakkelijker nog leidt tot infarcten en hartproblemen. Hartfalen zelfs.
Ja, oké, dat wist ik niet. Ja.
Dus niet alleen slecht voor maag en darmen, maar ook voor onze hart en onze bloedvaten.
Oké. Wat als we nu een levensstijl aanpak, want we gaan nu beginnen met zo'n soort levensstijl aanpak te beschrijven, hè, wat we kunnen doen om die inflammatie te verminderen. Hoe lang zie jij dat er mensen nodig hebben om eigenlijk inflammatie te verminderen, wanneer ze die goede levensstijlfactoren gaan aanpakken? Moeilijke vraag, denk ik.
Ja, daar moet ik genuanceerd op antwoorden. Hè. Dus alles hangt er vanaf of we al te maken hebben met een drizzel die al lang bezig is, een inflammatoire toestand die al heel erg geïnstalleerd is, of dat we eigenlijk in een vroegtijdig stadium komen. Hè. Ik krijg hier twee soorten patiënten in verband met die leefstijl over de voet. Dat zijn mensen die al klachten hebben. En dan ook anderzijds mensen die enorm goed bezig zijn, of enorm willen bezig zijn met hun gezondheid. En die dan eigenlijk eens komen voor een check-up om te weten of ze wel goed bezig zijn.
Ja.
En daar ontdekken we dan wel soms een aantal zaken, maar die zijn dan meestal wel in het vroegtijdige stadium ontdekt. En daar kunnen we dikwijls al op 2-3 maanden tijd de zaken totaal omdraaien.
Ja.
Bij anderen kan dat wel 6 maanden tot een jaar duren. Maar op een jaar of op 6 maanden kan je al heel veel doen.
Het is ook niet onlogisch dat het zo lang duurt, aangezien dat voordat die chronische inflammatie er is, ben je eigenlijk al 10 tot 20 jaar al bezig met een inflammatie te creëren of te onderhouden.
Dat is het, hè. Iets dat je in 10 of 15 jaar gecreëerd hebt, dat krijg je niet in 1 week omgedraaid. Hè. Toch niet op een natuurlijke manier.
Ja. Ja, dus ik heb zelf eigenlijk darmproblemen gehad, en rugpijn, en vermoeidheid, en huidproblemen, en dat was uiteindelijk dan onderliggend gelinkt aan inflammatie. En in mijn zoektocht, want ik heb in het begin heel wat, voor ik door had, of voor ik de goede raad kreeg, om te kijken naar mijn inflammatiegraad en hoe dat we dat konden verminderen. Heb ik dus een hele tijd zitten rondzoeken en kwam ik vooral uit, voor mijzelf, bij slaap, waar we het zeker nog over gaan hebben en waar ik mijn doctoraat op over gemaakt. Maar ook darmflora, darmmicrobioom. Ja, ik denk als je elke podcast dat je gaat luisteren of elk boek dat je leest tegenwoordig over darmmicrobioom, zegt dan 75% van de immuniteit zit in je darmen.
Ik vind dat zelfs al vroeger, de platen van Peyer, die bevinden zich in de darmen en die vertegenwoordigen een heel belangrijk systeem in ons immuunsysteem. Hè.
Ja, ja.
Wel ja, je spreekt hier over darmmicrobioom, maar natuurlijk, dat is een technische term. Ik denk niet dat iedereen dat juist begrijpt wat dat betekent. Als ik het woord darmflora gebruik, zullen er misschien wel al een aantal mensen meer de situatie begrijpen. Maar eigenlijk is het microbioom eigenlijk een cultuur van een aantal bacteriën die dus leven in een holte van ons lichaam.
Ja.
Want er is niet alleen een darmmicrobioom, je hebt ook een neuskele- en oormicrobioom, je hebt ook een genitaal microbioom. Dus alle lichaamsholtes bevatten bij ons een aantal bacteriën.
Ja.
En dan in principe, als dat microbioom in evenwicht is, dan zijn dat eigenlijk bacteriën die ons helpen en virussen die ons helpen om ons eigenlijk in stand te houden, om ons immuunsysteem mee te ondersteunen, om onze vertering te helpen, om vezels die we anders niet zouden kunnen opnemen, toch tot ons te krijgen, enzovoort, enzovoort. Dus van het moment dat dat verstoord wordt, ja, dan zijn we gewoon eigenlijk een barrière kwijt. En als dat darmmicrobioom verstoord geraakt, dan ontstaat er ook gemakkelijk een verstoring van de fysieke barrière van onze darmen. En dan spreken we van een leaky gut, van lekkende darm. Die cellen die normaal nauw aansluiten met hetgeen dat wij noemen de tight junctions, die gaan dan een beetje kapot. En zo ontcijpelt er dan voedsel, dat nog niet eenmaal verteerd is, toch binnen in ons bloed. Omdat eigenlijk het... normaal moeten die voedselbestanddelen tot hele kleine fragmentjes verteerd worden voordat die kunnen opgenomen worden in de darmcellen en zo in het bloed kunnen geraken. Maar als die tight junctions opengaan, dan geraken er eigenlijk soms nog onverteerde deeltjes van het voedsel ook in ons lichaam. En dat veroorzaakt dan ook dikwijls heel wat serieuze problemen en ook inflammatie.
Ja, want ons lichaam gaat dan denken, oei, dat zijn vreemde deeltjes. Hè, dat is niet van ons lichaam, we gaan aanvallen. En dan ontstaat dat effectief dan die...
Ja, en zo ontstaat er zelfs auto-immuniteit. Hè? Ja. Want we spreken over immuniteit, dat is goed, binnen zekere grenzen. Maar als het chronisch wordt, niet. En als er veel langdurige immuniteit is, kan zelfs het lichaam zich beginnen richten. Ons immuunsysteem beginnen zich richten tegen eigen cellen. En dan spreken we over auto-immuniteit en auto-immuunziekten.
Ja, ik heb het boek gelezen van Will Cole. Ik ga dat zeker in de show notes zetten. Ik weet niet of jij dat kent.
Ja,
Will
Cole,
Inflammation Spectrum. En die spreekt eigenlijk over een spectrum van inflammatie. Dus aan de ene kant niks, dan begint het met een beetje brain fog, een beetje vermoeidheid, een beetje hartproblemen en dan chronische inflammatie. En dan heb je eigenlijk een heel op het einde, heb je dan effectief die auto-immuniteit.
Ja, we denken aan reuma bijvoorbeeld, aan psoriasis, zo zijn er een aantal zaken die gewoon een auto-immune onderliggende basis hebben.
Ja. Maar goed, in elk geval willen we met voeding, of kunnen we met voeding onze inflammatie aanpakken. En als jij mij 10 jaar geleden zou tegengekomen zijn, wat zou dan je tips geweest zijn naar Len, dit moet je zeker wel eten?
Ja, de inzichten zijn natuurlijk enorm toegenomen. Voortschrijdend inzicht noemt men dat. Hè. Dus een aantal dingen waren wel al geweten, uiteraard, 10 en 15 jaar geleden. Maar we willen het nu toch wel in een iets ander perspectief plaatsen, omdat we er meer over weten eigenlijk. Hè. En ja, kort samengevat zou ik eigenlijk zeggen, tracht zoveel mogelijk plant marine based te eten. Verklaar me nader, plant, dat spreekt voor zich, dat is een beetje vegetarisch, dus vooral veel groenten eten. En marine beesten, je hoort het al komen, dat zijn dan vissen en schaaldieren. Met een kleine touch van gevogelte en weinig echt zoodiervlees, varkens, rundvlees. Eigenlijk beperkt eten. Het mag ook wel gegeten worden, maar wel beperkt.
Ja.
En dan spreken we maar over 2 keer per maand of zo. En de andere keren gevogelte, vis en heel veel groenten, ook dagen vegetarisch eten. Langs de andere kant wil ik wel zeggen, ik ben niet pro-volledig vegetarisch dieet, hè, want dan loop je sowieso tekorten op na x aantal jaar. Dan moet je al echt gericht gaan supplementeren met allerlei supplementen. Om geen vitamine B12, vitamine D tekort en andere tekorten op te lopen.
En misschien ook een kanttekening maken wat wij nu gaan bespreken, van of wat jij mij gaat aanraden, is... in de literatuur zo bewezen, maar elk lichaam is anders. Wat voor u werkt, werkt voor mij niet en omgekeerd. Maar dus wij gaan hier de algemene, goede, inflammatieverlagende voeding zeggen. Maar elk mens moet daar naar zijn kunnen en naar zijn.
Er moet een beetje getuned worden, hè, en geïndividualiseerd worden. Hè. Maar dat kan ook wel, als er problemen blijven, met een dagboek bij te houden van dingen die je precies beter verteert of niet. Ja. En dan in feite met bepaalde dingen te elimineren. Kan je er onderuit geraken. We kunnen ons onderzoek nog een klein beetje laten ondersteunen door een bloedonderzoek, dat zijn die IgG-antistoffen die we bepalen. En zo kunnen we wel een panel maken van een groot aantal, een 120 verschillende soorten voedsel. Maar dat is nog wel een beetje omstreden. Maar ja, we kunnen het er wel naast leggen en mee als guide ook een beetje gebruiken om onze weg in de doolhof te zoeken. Het is niet zaligmakend, dat zeg je duidelijk bij, maar het kan een bijkomende tool zijn om toch wat detectie te doen van dingen die je toch beter vermijdt. En je kan het dan proberen, dan heb je al een start om mee te beginnen en dan, de praktijk wijst het dan wel uit of dat je het kan verdragen of dat je er eigenlijk toch wel wat intolerant aan bent.
Ja, oké. Ja, geef mij eens wat tips naar... Puur specifieke voeding.
Die groenten die ik er juist heb opgenoemd, dat zijn dan vooral ook die kruisbloemige groenten, zoals de kolen. Hè? Dus boerenkool, rode kool, witte kool, Chinese kool, savoy, de sla en de spinazie. En dan alle andere groenten met de kleuren van de regenboog. Hè? Dus de tomaten, de courgetten, de auberginen, de wortelen, de linzen, al de knolgroenten. Rode bit, knolselder, pastinaak, wortelen, dus al die kleuren. Hè, dus, en zelfs ook gefermenteerde groenten. Ook.
Ja.
En ten eerste heb je het voordeel dat het groenten zijn, maar je hebt ook het voordeel door die fermentatie dat er goede bacteriën zijn die eigenlijk ons darmmicrobioom, daar hebben we het weer al, ondersteunen. Ja. En die eigenlijk ook ervoor zorgen dat de goede bacteriën eigenlijk een meerwaarde hebben in onze darm.
Ja, ik denk dat dat in een
recept... Kimchi en zuurkool en zo zijn zo van die gefermenteerde groenten. Ook kefir is in plaats van yoghurt nog meer gefermenteerd en geeft ook nog meer bijdrage dan gewone yoghurt.
Ja. Ik denk dat in een recent onderzoek was dat, dus dat ze vezels vergeleken met gefermenteerde voeding voor het darmmicrobioom. En dan bleek dat vezels en gefermenteerde voeding, dat dat allebei goed was voor het microbioom, maar dat de gefermenteerde dingen nog een extra immunologisch positief effect hadden.
Ah ja, dus doordat het levend voedsel is. Ja. Hetzelfde geldt ook voor bepaalde dranken, zoals de kombucha. Dat is eigenlijk ook een gefermenteerde groene thee bijvoorbeeld. En eigenlijk een lekker drankje als alternatief voor een glas wijn of een glas bier. Heel aangenaam, weinig calorieën en ook weer enorm gezond door die bijdrage van die bacteriecultuur die erin zitten. Hè.
Ja, kunnen we misschien straks eens gaan drinken?
Dat is een goed idee.
we hebben het nog niet gehad over kruiden.
Ja, dus sowieso zijn er een aantal kruiden die echt heel belangrijk zijn en die ook echt anti-inflammatoire zijn. Hè. We denken dan bijvoorbeeld aan kurkuma, dat kent ondertussen wel bijna iedereen. Maar ook gember, basilicum, tijm, bieslook, rozemarijn, look, paprika, oregano, peterselie, kaneel, muskaat. Allee, de kruiden die we allemaal kennen. Munt. Iedereen mag zijn ding er wat uitkiezen, maar varieer ook zoveel mogelijk. Het is ook zo, hoe meer verschillende soorten groenten dat we eten, hoe meer diversiteit dat we krijgen in ons darmmicrobioom. Dus het is logisch, elke bacterie voelt zich beter thuis met een bepaalde groente. Dus hoe meer verschillende soorten groenten dat we eten, hoe meer verschillende soorten bacteriën dat ons darmmicrobioom zal verkrijgen. Mm. En we weten, hoe groter de diversiteit is van die bacteriën in onze darm, hoe beter dat we gewapend zijn tegen allerlei chronische ziekten en ook vooral tegen chronische inflammatie.
Absoluut. Ik zeg 30 verschillende soorten groenten en plantaardige voeding per week.
Ja.
Is dat een goed idee?
Dat is een goed idee en we moeten eigenlijk tot 100 per maand komen eigenlijk bijna. Je zou denken, 100 verschillende dingen, maar als je gaat kijken, er zijn zoveel kruiden, zoveel verschillende groenten. En hoe meer dat we van elk eten, hoe meer variabiliteit, hoe meer variatie, ook hoe lekkerder, hoe worden het ook minder beu. En hoe meer dat we ons darmmicrobioom deugd doen. En naast de groenten natuurlijk ook nog andere dingen, zoals noden, zaden, pitten, om het fruit en de bessen niet te vergeten. Hè. Ook daar zijn lekkere dingen. Hè. Ook daar moet je variëren en genieten. Hè. Dus, bovendien, zoals hij ook weer, in fruit zitten toch veel koolhydraten. Er zitten inderdaad koolhydraten in de knolgroenten ook trouwens. Maar dat zijn verpakte koolhydraten. Dat zijn koolhydraten die langzaam in het bloed komen. Wij in het vakjargon spreken van producten met een lage glycemische index. De snelheid waarmee dat glucose in ons bloed komt, die is bepalend voor de gezondheid van ons systeem.
Ja.
Ze moet traag binnenkomen. Als de glucose snel binnenkomt, krijg je telkens een insulinepiek.
Ja.
En dat moeten we vermijden, om de genoemde redenen van daarnet.
Mm. Ja, en dan sowieso, als het gaat over inflammatie en gelage insulinepieken, dan is het toch wel zeker die bessen, hè? Bessen, aardbeien. Dat zijn zo een beetje de superfoods daarin, denk ik dan, als het gaat over de fruit.
Ja.
In mijn zoektocht naar minder inflammatie, heb ik ook zo'n paar, er zijn soms de meningen online toch al zeker een beetje verdeeld. Maar laten we eerst eens kijken van wat moet je al zeker mijden.
Mm-hmm.
En dan kunnen we misschien, kan ik zo met wat vragen stellen van wat ik ben tegengekomen, wat misschien wel al dan niet inflammatoire is of niet. Dus eerst, wat zijn zo de dingen dat je zeker zou zeggen, dit zijn inflammatoire, dit moeten we mijden?
Ja, eerst en meer zeg ik, begin ik met suiker. Hè. Dus, en daar spreek ik niet alleen over suikerklontjes, maar ook bloemsuiker, snoep, frisdranken en zelfs de artificiële zoetstoffen. Hè. Dus alle toegevoegd suiker sowieso.
Mm.
Maar dan ook de verborgen snelle suikers. En dan denken we aan pasta, witte rijst, wit brood, aardappelen. Mm. Ook die hebben allemaal een snelle glycemische index, snelheid van glucose in het bloed, dat we vermijden. Als we dan toch brood willen eten, liefst donkere volkorenbrood. Als we dan rijst willen eten, liefst volkoren rijst. Als we aardappelen willen eten, liever zoete aardappelen. Hoe raar dat het ook klinkt, maar die zoete aardappelen die geven hun suikers veel langzamer af in het bloed.
Ja.
Vermijd ook zeker alle bewerkt voedsel. Charcuterie, als eerste, maar ook allerlei bereide koekjes die je met massa's vindt in de warenhuizen. Dus, en dan ook antibiotica en de genoemde ontstekingsremmers, de NSAID, dus vermijd dat, want dat zijn dingen die op termijn zelfs de zaken gewoon omkeren. Je wil met die NSAID's inflammatie vermijden en eigenlijk op termijn creëert je het.
Ja, ja, absoluut. Alcohol, is dat iets dat je zou aanraden?
Alcohol, dat kan ik moeilijk aanraden. Hè. Ik geef toe dat ik af en toe ook wel eens een glaasje wijn drink, maar we weten dat alcohol toch een toxisch product is en dat we er toch voorzichtig moeten mee zijn. Hè. Dus we weten zelfs de laatste tijd meer en meer dat het toch wel een en ander kan aanrichten. Hè. En daarmee verminderen de hoeveelheden die ze eigenlijk adviseren of nog toelaten om de paar jaar. Hè. We zijn 7-8 jaar geleden begonnen met 21 eenheden voor de man per week. En nu is het al gezakt naar 10 eenheden. En er zijn opinieleiders die zeggen, elk alcoholglas is er één te veel. Ja. Net zoals dat we al van de sigaretten zeggen, elke sigaret is één te veel. Ja. Maar ja, ik wil me misschien toch ook een beetje houden aan de 80-20% regel of de 90-10% regel. We mogen ook eens af en toe een fout maken. En dat is het voordeel. Als we onze levensstijl hanteren, dan mag er van tijd een foutje bij zijn. Dan wordt dat eigenlijk terug witgewassen door hetgeen dat we dagelijks meestal doen.
Ja. Dat hoort bij het leven, hè?
Dat hoort bij het leven. Het moet ook hapbaar blijven. Het moet vol te houden zijn. Want door 2 of 3 jaar perfect te leven en daarna eigenlijk het niet meer zien zitten en er depressief van worden, dat is ook de bedoeling.
Ja. Allee, en trouwens, je hebt dat nu gezegd over alcohol, maar dat was bij alles. Je mocht een keer een frietje eten. Allee, alles is eigenlijk binnen dat 80-20 model is eigenlijk een perfecte levensstijl. Allee, natuurlijk, als je niet kampt met een auto-immuniteitsziekte, want dan kan het wel soms zijn.
Dan moet je soms werkelijk echt een tijd echt heel stevast, maar dan is het inderdaad echt met echt een specifieke reden. Hè. Er wordt ook veel gevraagd over gluten, hè. Dus dat is ook zo wel de laatste tijd in. We weten dat dat wel iets meer vergt van het darmsysteem, van het gastro-intestinaal systeem. Maar als ons darmmicrobioom in orde is, en als je werkelijk geen bewezen celiakie hebt, dan zijn gluten niet zo schadelijk. Ik zeg niet dat je er massa's van moet eten, maar als je darmmicrobioom verstoord is, of als je een leaky gut of een lekkende darm hebt, dan raad ik inderdaad tijdelijk toch voor een grote tijd gluten af. Maar bij iemand die perfect gezond is en zijn darmmicrobioom in evenwicht heeft, die kan rust wat gluten laten passeren, die gaat daar niet ziek van worden.
Gaat dat dan over gluten per se, of is dat ook de tarwe en de granen die wij...
Wel ja, maar dat dekt een beetje die lading ook. Okay? Dus dat komt omdat tarwe en die andere granen, behalve spelt, dacht ik, nogal veel gluten bevat.
Ja.
En ja, die twee overlappen elkaar een beetje. Hè?
Ja, is dat niet dat de oude granen die eigenlijk zo net iets minder gluten bevatten? En dus,
Ja, haver en spelt en zo, dacht ik, dat die wel iets minder van die gluten bevatten. Maar eigenlijk is het... Gluten echt compleet vermijden is aangeraden als je bewezen celiakie hebt. Hè, dus de echte volledige glutenintolerantie, glutenentropathie. En dan bij mensen die een verstoord darmmicrobioom hebben en een beetje glutenintolerant geworden zijn.
Mm. Absoluut. Oké. Okay. Wat met zaadolieën?
Zaden op zich zijn goed, maar die bewerkte toestanden van de olie eruit verkrijgen, dat gaat gewoon gepaard met bepaalde verhittingen en zo. En daarom is bijvoorbeeld, zijn de zaden en de pitten wel gezond, maar zijn maïsolie, arachideolie, zonnebloemolie, noem maar op, al die geraffineerde oliën, niet goed. Dat in tegenstelling met olijfolie, die wel gezond is. Hè.
Ja, want dat is net anti-inflammatoire zelfs. Het is niet gewoon neutraal.
Ja, dat is zelfs niet nadelig, maar dat is zelfs anti-inflammatoire. Ja. Dat klopt. Dat komt omdat daar eigenlijk die juiste, ook die mono-onverzadigde vetzuren in zitten. En een klein beetje omega-3.
Wat met zuivel? Of wat denk je van geïndustrialiseerde melk? Dus echt zo'n melk van, ja, vanuit geïndustrialiseerde dingen, dat laten. Maar dan eerder gaan naar ofwel echt vanuit koeien, vanuit de wei. Of eerder gaan naar schapenmelk.
Wel ja, dus als je melk kunt... Maar ik ben niet een grote voorstander van meer melk drinken. Hè. Dus ik kan verstaan dat ze er producten van afleiden, maar massa's melk drinken zou ik niet aanraden. Mm. En als je dan toch eens melk wil drinken, drink dan melk, hè, omwille van die weiproteïnen en zo. Maar drink dan inderdaad melk van grasgevoerde koeien.
Mm. Maar of ja, in gefermenteerde,
niet zo gemakkelijk. Hè.
Ja, of in gefermenteerde toestand.
En in gefermenteerde toestand, nog beter. Hè.
Ik hoor vaak, en dat is dan vooral met mensen die inderdaad al hun darmen hebben uitgedaagd, maar dat zo de nachtschades, of peulvruchten, dat schade berokkent. Maar is het net omdat, is dat op zich inflammatoire, of is dat net omdat je darmmicrobioom, of je darmbacteriën al zo om zeep zijn? Ik heb het eigenlijk al gezegd.
Ja, ja. Weer hetzelfde vooral als met het weer vorige. Hè. Dus met goed darmmicrobioom ga je echt geen schade aanrichten als je linzen gaat eten. Hè. Want linzen zijn echt wel een oude vrucht die echt heel veel dingen kan leveren. Eigenlijk.
Absoluut.
Dus ik zou dat toch willen relativeren.
Ja. Ja. Ik denk dat we het allemaal zo wat hebben gehad, maar kan je misschien nog wat vertellen over wat je daar straks eigenlijk zei in je intake? Vroeg je aan mensen hoe vaak dat ze net eten per dag? Wat zou jij dan aanraden?
Wel, ik zou maximaal naar 3 eetmomenten gaan per dag. En echt niet meer. Dat kan dus zijn 2 maaltijden en 1 tussendoor. Maar niet, zoals velen onder ons, 3 hoofdmaaltijden en dan nog minstens 2 of 3 of 4 tussendoortjes. Dat is wat gebeurt, hè. Ontbijt, 10 uurtje. Middagmaal, een 4 of 3 uurtje. Avondmaal. En dan nog voor de televisie een gans avondje snakken. Dus tel maar op. Ja. Het is zo, elke keer dat er voedsel binnenkomt, ontstaat er telkens een inflammatie in onze darm. Je hebt ook nodig, dat is wel die acute inflammatie, maar als die telkens opnieuw wordt in gang gezet, ja, dan ben je bijna op de duur met een permanente inflammatie bezig. Ja. En dat is eigenlijk hetgeen dat we moeten vermijden. Eigenlijk moeten we in de overdag ons inflammatie rustig terug te houden. 'S Nachts mag die even omhoog gaan spontaan om de homeostase te regelen in ons lichaam. Maar niet telkens maar opnieuw dat induceren. En het is ook zo dat je zelfs beter eigenlijk die momenten eigenlijk wat meer condenseert. Als je dan 3 keer eet op een dag,
ja.
tracht dat te doen binnen 8 tot 10 uur op de dag.
Mm.
En je tracht 16 tot 14 uur totaal niet te eten.
Mm.
Te vasten. Hè. We noemen dat tegenwoordig ook intermittent fasting. Hè. Mm. Dus intermittent vasten. Een klassieke formule is gedurende 8 uur wel eten. Bijvoorbeeld vanaf 's avonds, zeg ik, om 6 uur nog eten. En dan pas zaterdags, middags eten, rond 12 uur, dan heb je eigenlijk ongeveer 16 uur gevast.
Ja.
En dan eet je tussen 1 en 6 of 7. Hè. En dan eventueel met dan dat tussendoortje er nog bij als je er nood aan hebt. Maar als je het nog gemakkelijker kunt volgen, heb je 2 eetmomenten. Dat zou eigenlijk het meest ideaal zijn. Maar begrijp dat iedereen dat niet kan. En dat hoeft ook niet in het begin. Start gewoon in het begin al met 12-12. Begin al minstens 12 uur per dag niet te eten. Ja. En dan 12 uur per dag wel te eten.
En daar zit een nacht tussen, hè?
Dus er zit een nacht tussen, dus ja, dat is al makkelijk. Hè. Je moet al 7-8 uur geen moeite doen. Hè. Dat zijn er gewoon nog enkele uren aan toevoegen. Hè.
Ja. Er zijn zelfs studies die de inflammatoire waarde hebben gemeten op de frequentie van 12-12. En op zich geeft dat al ontstekingsverminderende factoren, gewoon al door u te houden aan 12-12.
Sowieso. En er is nog een bijkomend voordeel aan dat vasten. Door het vasten word je ook metabool flexibel. Metabolisch flexibel worden. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk, voor je energie kunnen beroep doen op verschillende brandstoffen. Momenteel kan driekwart of misschien meer van onze Belgische bevolking alleen maar verder met suikers om energie te leveren. Mm. En wij leven allemaal te veel op onze suikers. En we hebben eigenlijk nog drie andere brandstoffen ter beschikking. Namelijk vetten, ketonen en lactaat. Ja. Maar door het permanente beschikbaar zijn van voedsel, zijn we eigenlijk vergeten van die andere drie brandstoffen aan te spreken. En er is een spreekwoord dat zegt, if you don't use it, you lose it. Ja. Dus iets dat je niet gebruikt, ja, dat smelt weg. Dat is mijn spierhoek die je niet gebruikt. Als je niet meer gaat trainen, je bicep smelt weg. Hè. Mm. Dus wij moeten leren dus van die andere brandstoffen ook aan te spreken. En dan worden we eigenlijk niet meer afhankelijk van die suikers. En vroeger dacht men dat je dus zoveel eetmomenten moest per dag hebben om je suikerspiegel constant te houden. Nu weten we dat dat juist andersom is. Ja. Eigenlijk moeten we gewoon regelmatig vasten en dan gaat ons lichaam leren vetten te gebruiken. En dan worden die suikers gewoon gestockeerd onder de vorm van glycogeen in onze lever en onze spieren. En dan gebruiken we dat alleen eens als we echt in een zware inspanning zitten. En dan gebruiken we die andere brandstoffen omdat we van die vetten enorme hoeveelheden beschikbaar hebben voor weken. En dan reserveren we die andere voor alleen in uiterste nood. Ja. En dan blijft onze suikerspiegel mooi constant. Dan hebben we nooit insuline pieken. En gaat onze pancreas ook zijn werk rustig kunnen uitvoeren.
Geen dipjes meer na het eten?
Nooit dipjes meer. Ik zelf ben er stilletjes aan ook ingerold. En ik heb zelfs dagen dat ik makkelijk 23 uur of 22 uur kan vasten. En perfect energie kan houden. De ganse dag consultatie doen. In plaats van te lunchen ga ik soms een uurtje lopen. Ja. Ik kan perfect ook zaterdagsmorgens 100, 120 kilometers gaan fietsen zonder dat ik gegeten heb. Omdat ik geleerd heb van ook andere brandstoffen aan te spreken.
Ja. En met een bepaalde flexibiliteit traint je niet per se alleen. Allee, zeker wel door voeding, maar ook beweging.
Ja. Dus daarvoor, dat kennen de atleten ook al, nuchtere training. Men noemde dat inderdaad al destijds een vettraining doen. Een nuchtere duurtraining is een vettraining. Mm. Dus, en dan gaat je je brandstof, je juiste brandstof aanspreken en dan behoud je je edelste brandstof, die suikers, voor de moeilijke momenten. Een voetballer kan perfect, die moeten niet 3 uur ervoor voor de wedstrijd pasta zitten. Nee. Ik heb ondertussen voetballers in mijn cliënteel die dat niet meer doen. En die makkelijk 6 uur van tevoren andere dingen dan puur koolhydraten hebben gegeten. Mm. Bijvoorbeeld avocados en een beetje vette vis. Dat is allemaal goed verteerd. De brandstof is opgeslagen. En ze hebben meer reserves. Als er stilstaande fases zijn of traag in en weer lopen, vallen ze terug op hun vetten. En alleen voor de spurtmomenten spreken ze hun suikers aan. Maar zo houden ze voldoende suikers voor de ganse mas. En als er dan verlengingen zijn, die komen die niet in de problemen. Zoals sommige anderen, die moeten dan gewoon bijtanken en in paniek raken.
Ja, dat is ook goed voor de focus, hè?
Als ja. Ja. Ik ondervind dat zelf ook. Ik ben eerder gefocust, zoals voor die podcast. Nu heb ik eigenlijk al zoveel uren niet gegeten. En ik zit er hier alert bij, als dat ik hier eigenlijk een uur of twee nog een bord pasta had gegeten. En dat is ook ergens logisch. Als we dat evolutionair bekijken, als we naar de oertijden gaan, toen hadden we ook niet elke dag 3 keer voedsel. Dan waren er soms zelfs dagen bij dat we niets hadden. Ja. Omdat we geen bessen of vruchten vonden. Of dat we geen dier konden verschalken. En raar maar waar. Dus naarmate dat we meer honger kregen, werden we zelfs scherper en meer gefocust. En was de kans groter dat we toch een prooi konden verschalken.
Ja.
Dus iets dat evolutionair zo lang bestaat, dat kunnen wij niet op 150 jaar in de tijd waar de wereld veranderd is, veranderen. Onze brainwiring is daar niet klaar voor. Dat gaat nog etelijke generaties duren, eer dat ons genoom zich heeft ingesteld op de nieuwe levensomstandigheden waar we mee geconfronteerd worden.
Mm, absoluut. Oké. Hebben we nog iets gemist over voeding en drank?
Misschien eens kijken naar de gezonde vetten misschien nog. Hè. Dus, ja. We hebben al gezegd dat we die zaadolie echt wel liefst vermijden, maar dat we liever kijken naar notenolie, lijnzaadolie, olijfolie. En dan zelfs een beetje de goede boter of de roomboter, maar wel van grasgevoerde koeien. En ook geen massa's. Maar we weten alleszins dat dat veel beter is dan die zonnebloemolie, dan die palmolie, dan die arachideolie en dan die margarines.
Mm-hmm. Ja.
Ze zijn nu al iets beter als de vroegere margarines, maar ik ben geen voorstander van margarines. Ja. En zo weer frituurolieën en zo ook zo weinig mogelijk gebruiken, want die generatie die ontstaat door die verhitting, en zeker herhaalde verhittingen, dan ontstaan die transvetten en die zijn ook enorm schadelijk.
Ja.
En dan daarentegen wel de vette vissen ook. Hè. Dat zijn ook goede vetten. Hè. Haringen, sardine, makrelen, tongen, plaatijzen, kabeljauwen, noem maar op. Hè.
Dat is lekker.
Dus ik denk dat we over voeding dan misschien het belangrijkste hebben gezegd. Ja. Misschien nog over thees nog even babbelen.
Ik heb gisteren een gemberthee gekregen.
Ja, dat moet geen thee noemen. Hè. Dus er is maar één plant die aanleiding kan geven tot thee. En dat is namelijk de Camellia sinensis plant. Die in Japan en in China geteeld wordt. En die kan dan aanleiding geven tot groene thee, zwarte thee of oolongthee, of tot matcha.
Ja.
Iedereen kent thee, dat is een aftreksel van die blaadjes. En groene thee is gewoon gedroogd. Zwarte thee is waar dat die blaadjes wat gebrand zijn. En oolongthee is dan wat semi ertussenin. Dan heb je nog matcha. Bij matcha gaan we niet alleen het aftreksel gebruiken van de bladjes, maar gaan we de jonge bladjes gewoon drogen en verpulveren tot een poeder. En dan doen we 1 grammetje poeder in 100 ml water. We whisken dat en we schudden dat een beetje en verwarmen dat. En dan heb je eigenlijk een geconcentreerde groene thee, die ook zeer gezond is.
Ja.
Waar ik ook voorstander van ben.
Ja.
Bevat enorm veel antioxidanten. En de groene thee, de EGCG, die catechines die ook enorm goed zijn als antioxidant in het lichaam.
Mm.
En ook weer al anti-inflammatoire zijn.
Oké. Okay. Hoe moet ik dan gemberthee noemen? Gemberwater?
Een infusie.
Ah, infusie, ja, juist. Okay.
Goed, een rozenbottel of kamillethee, dat is een verkeerde term. Nee. Dat zijn infusies.
Oké. Okay. Ah, je hebt bijgeleerd.
Ah, dat is maar een woord, hè, maar we benoemen de dingen graag zoals ze zijn.
Ja, dank u. Dat is waar. Wat is effectief gember en wat zei je nog?
Rooibos, rozenbottel, kamillethee, infusie.
Allemaal inflammatoire.
Die zijn ook allemaal goed en die zijn ook veel beter dan alle frisdranken en alle andere soort nep energiedrankjes en zo. Ja. Dus mijd alstublieft die dingen zoveel mogelijk, zou ik zeggen. Ga naar zoveel mogelijk onbewerkte dingen en dingen waarin dat je de oorsprong van de natuur nog kunt in herkennen.
Mm. Absoluut.
Dat is de basis.
Oké. Okay. Eventjes van richting veranderen naar andere therapeutische aanpakken, omdat dat is ook sowieso wel heel belangrijk. Hè?
Voeding alleen is niet voldoende en dranken. Hè? Dus het zijn ook wat je doet in het dagelijks leven. Hè?
Ja, vertel eens wat meer over stress en slapen bijvoorbeeld.
Ja, dus we hebben het al een klein beetje aangehaald. Dus stress is zeker en vast ook een factor die inflammatie kan onderhouden. Hè. Dus het is zo, door stress wordt ons autonoom zenuwstelsel eigenlijk in verwarring gebracht. Eigenlijk. Het autonoom zenuwstelsel, of het vegetatief zenuwstelsel, dat is het zenuwstelsel dat eigenlijk de dingen reguleert in ons lichaam die automatisch gebeuren. Zoals onze ademhaling, onze hartslag, onze darmbewegingen, enzovoort. En door een stresserend leven is er een onevenwicht ontstaan in dat autonoom zenuwstelsel. Dat autonoom zenuwstelsel bestaat uit 2 delen eigenlijk. Het orthosympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel. En wij stimuleren allemaal door ons levenswijze te veel dat orthosympathisch zenuwstelsel. Dat staat eigenlijk voor hetgeen dat we noemen de fight-and-flight-modus. Ja. Dan komen we eigenlijk in een soort modus dat we eigenlijk moeten gereed zijn om te gaan vechten of te gaan vluchten. Dus eigenlijk is dat goed om te overleven als er een tijger of een leeuw voor u staat, hè? Of als er een overvaller binnenkomt, maar niet voor constant. En daarom is het beter van die een beetje tot rust te brengen en de parasympathicus proberen te favoriseren, die eigenlijk gereguleerd wordt mede door onze nervus vagus. En die parasympathicus die staat eigenlijk voor rest and digest, zoals ze dat noemen, hè? Dus een beetje meer tot evenwicht komen. En ook de vertering laten gebeuren zoals ze moet gebeuren. En dat kunnen we doen via een aantal technieken die we onszelf kunnen aanleren. Mm-hmm. En we denken dan bijvoorbeeld aan bepaalde ademhalingsoefeningen. We kunnen er eventueel misschien straks nog op ingaan. Meditatietechnieken, yoga, mindfulness, aromatherapie. En dat is eigenlijk bedoeld om een beetje neuroplasticiteit te ontwikkelen eigenlijk. Waardoor dat we dus dan, in feite, neuroplasticiteit wil zeggen, eigenlijk kneedbaar zenuwstelsel, waardoor dat we dus eigenlijk ons parasympathisch zenuwstelsel kunnen gaan favoriseren. Mm. We kunnen dat ook doen door simpele dingen, hè? Door te gaan wandelen in de natuur. Dat brengt echt tot rust en geniet van de omgeving, luister naar de vogeltjes, naar de geluiden van de natuur. Kom tot rust. Plant ook van tijd in uw agenda een klein beetje me-time. En stelt dat van tevoren ook al vast als een afspraak bijvoorbeeld. Mm. Even tot rust komen. Ook blij leren zijn met de dingen die je doet. Je mag wel een gezonde ambitie hebben en een drang hebben om wel een paar dingen te verbeteren. Maar het mag geen toxische drang worden naar altijd meer en meer en meer. Ook zoals in de media, een economische groei en groei en groei en altijd maar meer en meer willen.
Dat is toch zeer aanwezig. Hè? Zeker in mijn kennisgroep, met mijn generatie, is dat ongelooflijk.
Ja, dat is, en de mensen vallen te prooi aan zichzelf. Hè? Dus tracht daar evenwicht in te vinden, zonder natuurlijk doelloos te worden en zich niets aan te trekken. Hè? Dus ook weer die gulden middenweg. Tracht ook bevlogenheid te vinden in je werk. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb ook mijzelf terug in richtingen geduwd die mij echt liggen en waar ik niet echt het gevoel heb dat ik werk.
Ja, dat is een enkele podcast geleden ging het over ikigai, het doel van je leven vinden.
Ja, ja. Ja. Belangrijk, hè. Ook passie proberen beleven, hè, door bepaalde hobby's te doen. En via die hobby's kom je dan ook in contact met andere mensen. Dus heb je dus ook weer dat sociaal contact. Mm. En vermijd je eenzaamheid. En omring je met een aantal vrienden. En op die manier gaat je ook weer meer rust creëren. Mm. En dan nog iets wat specialer. Eigenlijk kan je ook stress, chronische stress, bestrijden met stress.
Maar kortstondige prikkels.
Kortstondige stress. Wij noemen dat hormese of hormetische prikkels toedienen. Dus als we onszelf kortstondig momenten van stress toedienen, maar dan wel overwogen, dan worden we er sterker door en dan zijn we nadien beter gewapend tegen chronische stress. Mm. En we denken dan bijvoorbeeld een koude douche pakken of een de koude zwemvijver springen.
Ja, wacht, hè. Dus als je, even een kanttekening bijmaken, als je al heel, als je veel inflammatie hebt, of je hebt een of je zit op het auto-immuniteitsspectrum, en je is al een soort je fysiologie is al zo hard uitgedaagd, dan moet je wel oppassen met die, ineens
ja, ja. Heel koude... Ja, je moet niet ineens naar de extreme dingen gaan, hè. En ik wil ook mensen die al een bepaald hartprobleem hebben, die wil ik ook niet in plots in een te evige stress brengen. Hè. Maar zeker jongere mensen en zo, en mensen die eigenlijk ook al wel fysiek nog wel bezig zijn, die kunnen dat proberen. En je moet ook niet de eerste keer met de ijskoude douche beginnen. Hè. Je kunt beginnen met een normale douche en die stilletjes op het einde kouder maken en al eens enkele seconden te blijven instaan. En dus stapsgewijs dat opbouwen. Andersom ook warmteprikkels, hè? Een sauna nemen. Dat is al wat toegankelijker voor sommige mensen. Dat is ook heel goed. Hè?
Wil je misschien, omdat we nog even gaan terugkomen op die ademhaling, meteen even gaan zeggen welke ademhalingstechnieken dat jij zou doen voor bijvoorbeeld koude prikkels tegen te gaan? Dus als je bijvoorbeeld in het ijsbad zit, of welke ademhalingsoefeningen zou jij...
Ja, wel, het is zo, hè, dus... hypercapnieprikkels, dat wil zeggen... meer CO2 binnenkrijgen. Dat doen we simpel door in een plastieke zak een tijd te blijven blazen. Hè? In- en uitademen, zoals we vroeger mensen deden bij hyperventilatie. Dat kun je beter combineren met een warmteprikkel. Hmm. En andersom, die typische ademhalingsoefeningen van Wim Hof bijvoorbeeld of zo. Hmm. Kunnen we eens even nog op terugkomen. Of dat box breathing en zo. Daar kan je dat beter combineren met de koude prikkels.
Hmm. Oké. Okay.
Dat wordt zo toch enorm wezen ook in de intermittent living. Dat zijn nieuwe inzichten ook weer te ontstaan. Er is onderzoek over gebeurd. En ik ben geneigd om dat mee te behalen.
Dat is ook een gemakkelijke tool. Ook, hè? Dat is ook iets hapklaar.
Andere koude prikkels zijn bijvoorbeeld ook nog wat simpeler. Hè? Gewoon met weinig kledij is een wandeling gaan maken buiten. Mm. Wel overwogen. Hè? En dan doorstappen. Dan zul je ook koude prikkels ervaren.
Ja.
Het zijn allemaal kleine dingetjes die je En ieder naar zijn believen, op zijn aanvoelen. Maar we hebben er hier ondertussen al misschien 10, 12 opgenoemd. Dus als je er al 3 of 4 van uitpikt, dan ben je al vertrokken. Hè? En dan kun je gradueel, stelselmatig eens eentje bijnemen. Hè? Of variëren.
Ja. Over die hormezen, nu dat we erover bezig zijn. Ze hebben zo, vroeger dachten ze dat eigenlijk alles ging over als je gezonde voeding binnenneemt, dat dat antioxidanten bevat. En dat dat eigenlijk je oxidanten gaat kapotmaken en zo je inflammatie gaat verminderen. Of alles, al het goede creëren in je lichaam voor je gezond te maken. Maar nu meer en meer denken ze dat dat eigenlijk ook is, of hebben ze bewezen, dat die voeding, bijvoorbeeld peulvruchten, geeft eigenlijk ook een bepaalde stressor. Lichte hormetische prikkels van voeding. En dankzij die hormezen weer, gaat je lichaam weer sterker worden. En ook met kruiden en die curcuma, dat is eigenlijk ook een hormetische prikkel. Dus met hormezen is eigenlijk heel veel te doen. En daarom is die intermittent living eigenlijk zo'n interessant concept eigenlijk. Hè.
De meeste ook intermittent allemaal. En dan ga je ook van iets te veel krijgen. En het lichaam moet geprikkeld worden, dat weten we, om beter te worden. Kijk naar een atleet die niet traint, die wordt ook niet beter. Hè. Dus die moet ook eigenlijk eerst wat schade toebrengen door zijn training en wordt hij beter dan.
Ja.
In zijn rustfase dan. Hè. Maar je moet ze met elkaar afwisselen en ze moeten mooi in evenwicht staan. Sowieso ook om stress ook nog wat te vermijden, zou ik sowieso ook het gsm gebruiken, een klein beetje. Om banden willen proberen leggen. Hè. Leg jezelf bijvoorbeeld op van niet meer dan 1,5 uur met sociale media bezig zijn. Zijn die 4, 5, 6, 7 uur per dag ermee bezig zijn eigenlijk. Probeer dat te beperken, eventueel met een app die eigenlijk bijhoudt hoe lang dat je op je sociale media zit, of die dat zelfs afblokt als je die tijd overschrijdt. Tracht ook je cafeïnegebruik te beperken. Koffie, maar we moeten nog spreken over slaaphygiëne ook. Hè, en dan, dat is ook al stress gerelateerd, hè, dus dan gaat dat ook ter sprake komen. Koffie, ik zal het nu al zeggen, drinken na 3 uur, 4 uur, zou ik zeker afraden, na 2 uur eigenlijk. Want koffie is eigenlijk 8 uur nog later actief. En dan ga je al moeilijker in slaap raken.
Ja.
Dus dat zijn prikkels die eigenlijk ook bij ons regelmatig altijd te veel binnenkomen. En eigenlijk de goede dingen die we dan proberen doen, weer terug te niet doen. Mm.
Ja, laten we dan zo meteen overglijden naar uw top slaapprikkels. Uw top slaaptips.
Ja.
Dus cafeïne is er al sowieso één van. En het interessante is ook dat slaap heeft echt wel ook, is een heel belangrijke factor, niet alleen voor herstel, niet alleen voor trainingsverbetering, maar ook effectief voor die inflammatoire, allee, immuniteit gewoon goed te balanceren tussen dag en nacht. Hè.
Ja, dat is logisch. Hè? Slaap, waarom doen we dat? We hebben dat nodig om te herstellen van alles. Zowel lichamelijk als ook ons zenuwstelsel, de hersenen met name. Hè? Dus het is heel belangrijk om dat allemaal terug te herschikken, te herstellen en ook eigenlijk zelfs voor de hersenen. De dingen die we die dag geleerd hebben of meegemaakt hebben, om die eigenlijk ook dan van een elektrochemische toestand naar een soort fysieke toestand op te slaan, om dat te vergelijken met een computer van het intern geheugen naar de harde schijf te brengen. Dus er komt zo op die manier eigenlijk terug en herstel op alle manieren en we worden ook beter. Hoe gaan we dat doen? Dus door zoveel mogelijk regelmaat te brengen eigenlijk in tijdstippen van slapen gaan en opstaan. En dat komt ook weer omdat dat eigenlijk evolutionair zo bepaald is. Toen leefden we ook meer met het dag- en nachtritme van de natuur.
Ja.
Daarmee heb ik onlangs ook nog mij laten horen bij het omschakelen van het winteruur naar het zomeruur. Ik heb er ook een post op gedaan dat dat een aanslag is ook weer al op onze biologische klok.
Absoluut.
Die biologische klok, dat is superbelangrijk. Ik spreek langs de ene kant over intermittent leven, maar iets dat je echt wel meer regelmaat moet doen, dat is slapen eigenlijk. Hè. Liefst op zoveel mogelijk hetzelfde uur kunnen gaan slapen en rond hetzelfde uur opstaan. Of alleszins meegeleidend met wat de natuur ons brengt.
Ja.
Maar niet te veel ups en downs en dan veel weinig slapen en dan weer terug. Niet in de week maar 4, 5 uur slapen en dan in het weekend 9 of 10 uur slapen. Dan, daarmee verstoor je eigenlijk ook het slaappatroon. En zeker als je geen gemakkelijk slaper bent, dan gaat het nog moeilijker maken. Ja. Dat is al zeker een verrast belangrijk gegeven. Dan 3 uur voordat je gaat slapen, niet meer eten. Ook het nog thee drinken of een
een goed melkskin of wat dan ook, maar liefst gewoon thee en water. Ook alcohol niet te lang, niet te laat nemen, ook niet als je dan toch eentje drinkt.
Als je alcohol wilt drinken, moet je dat in de voormiddag doen. Maar dat is waar.
Dat is misschien een moeilijke, dus, maar als je dan op tijd eet en je denkt dan om 6 uur nog een glaasje wijn, dan gaat het minder uitmaken. Of bij de lunch, als je dan toch iets dan wilt doen, dan zou het misschien nog beter zijn als je dan toch een glas alcohol in het weekend zou drinken.
Ja.
Zorg dat je ook voordat je gaat slapen niet meer met die gsm bezig bent dan, dus minstens 2 uur ervoor, of als je dat dan toch niet kunt laten of een beroepszalve nog moet doen, zorg dan dat je de blauw lichtfilter opzet in de gsm of een app die een F.Lux of zo installeert, ja. Of die Sunrise simulator, je hebt dus zo'n aantal verschillende. Waarbij dat dus de intensiteit van het licht automatisch dimt en waarbij dat het blauw licht ook automatisch verdwijnt.
Want het is niet alleen blauw licht, effectief, het is ook het helder licht dat heel belangrijk is.
Ja, ik mees alle twee op, de helderheid en dan de blauw licht. Ook zorgen dat je kamer voldoende verduisterd is en dat er niet te veel geluiden zijn, als dat haalbaar is tenminste. En dan liefst warm licht gebruiken. Laag licht, licht dat eigenlijk van op de grond staat, eventueel kaarsjes en zo, of op een lage salontafel.
Ja.
Ook daar, de hoek, in ieder geval zoek op ons ogen, bepaalt ook veel. Dat heeft ook waarschijnlijk te maken met die ondergaande zon en zo. Dus, en dat roept waarschijnlijk herinneringen op in ons brainwiring, om makkelijker eigenlijk in slaap te geraken. Dan zijn er nog een paar andere trucjes als je moeilijk in slaap geraakt. Als het wat te koud is op de kamer, dan kan je dus toch een oplossing vinden. Het is zo dat eigenlijk een ideale slaaptemperatuur rond de 18 graden zit. Dat mag afwijken naar 16 of naar 20, maar eigenlijk liefst niet te veel daarbuiten. Nu, als je iemand zet die gemakkelijk kou heeft om in bed te kruipen, is een goed trucje eigenlijk je sokken aanhouden of slaapsokken aandoen. Voor het eerste deel, het eerste kwartier of zo, en daarna ben je opgewarmd, dan gaan ze uittrekken. Sommige mensen slapen ook makkelijk in een verzwaard deken. Dat is ook een trucje om soms makkelijk in te slapen. Ook een slaapmasker als het niet voldoende duister is. Al of niet uitrust dan met eventueel oortjes tegenwoordig, waarbij dat je dan eventueel zachte muziek kunt beluisteren. Of een podcastje, waarbij dat je dan in slaap valt. Je kunt een timer opzetten die vanzelf uitgaat en dan zo ook in slaap raken. Dat is alleszins beter als tv kijken in bed. Want met tv kijken heb je dat licht. En is dikwijls wel wat spannend voor je tong, waarbij dat je eigenlijk adrenaline mee opwekt en dat weer eigenlijk moeilijker gaat slapen eigenlijk. Hè. En dan zijn er ook nog een paar toestelletjes ook in de handel tegenwoordig. Hè. Dus lekker als die Moonbird.
Ja, ja.
Je hebt er al met Stefanie een podcast over gehouden, dacht
inderdaad.
Ik. Hè. Dus en de Sensate, ze hebben er nog een paar. Dat zijn toch ook wel weer kleine hulpmiddeltjes. Andere hulpmiddeltjes kunnen eventueel zijn melatonine, waar ik er geen echte voorstander van zijn, van ben tenminste, en eventueel ook weer kruiden of bloemen, valeriaan, meidoorn, lavendel extracten zijn eventueel te proberen.
Ja, die melatonine, dan zou ik eerder grijpen naar magnesium bijvoorbeeld.
Ja,
goed. Iets om tot rust te komen, zoals rhodiola of valeriaan inderdaad.
Inderdaad. En als dat allemaal nog niet lukt, heb je tegenwoordig ook slaapcoaches.
Ja.
Dus die kunnen nu ook nog eigenlijk wel wat tips en tricks geven en met je aan de slag gaan om makkelijker in slaap te
raken. Ik begin er over 3 dagen over mee, met als slaapcoach.
Oké, dat is weer interessant. Hè. Misschien is dat iets om later ook nog naar buiten te brengen en ons weer al meer info erover te geven.
Ja.
Begin alleszins niet met slaappillen. Dat kan ik echt beamen, ook als arts. Je denkt dat je slaapt, maar eigenlijk heb je totaal geen uitgerust beeld. Ik hoor dat ook van mensen, van collega's die in de slaaplabo's werken. Die zien dat dan de registratie van je slaapkwaliteit die is quasi nul.
Ja.
Dat is niet slapen dat je dan doet, dat is eigenlijk verdoofd worden eigenlijk.
Artificieel.
Artificieel eigenlijk bewusteloos worden. Zoals iemand die eigenlijk moet geopereerd worden en ook tussennachts in slaap gebracht wordt, maar hij wordt eigenlijk niet in slaap. Hij wordt eigenlijk een beetje klinisch doodgemaakt eigenlijk.
Ja, er zijn nu campagnes ook om inderdaad slaapmedicatie af te bouwen via de apotheker.
Die zijn gelukkig inderdaad. Ja. De overheid begint dan toch hier en daar. En dat zijn initiatieven die ook gesponsord worden om dat te ondersteunen en dat ook betaalbaar te maken voor patiënten en ook om de arts dan ook die tijd die erin steekt eigenlijk te verlonen eigenlijk.
Mm.
We zijn zeker in België, spijtig genoeg, leaders in het gebruik van slaappillen en antidepressiva.
Ja.
We hebben dat allemaal te gemakkelijk geïnitieerd. Het is gekend, mensen die langer dan 10 dagen een slaappil nemen, die zijn bijna meestal allemaal verslaafd. En is het zeer moeilijk om het terug afgebouwd te krijgen.
Mm. Daarom dat er slaapcoaches zijn. Hè?
Ja, dus dat. Hè. Dus de meesten hebben gelukkig een aantal mogelijkheden om toch vanaf te geraken. En ik kan het alleen maar aanraden.
Mm. We hebben het over voeding gehad, over stress, over slaap. Niet zoveel over beweging. Misschien nog eventjes een primer geven van beweging. Waarom dat het eigenlijk net belangrijk is? Of wat je zou aanraden van beweging om te doen tegen inflammatie?
Ja, sowieso is dat zeer belangrijk. Als sportarts kan ik dat zeker beamen. Ik probeer iedereen aan het bewegen te krijgen. En dat mag eigenlijk verschillende soorten zijn. Dus dat mag zowel cardio zijn. Dus dat bedoelen we mee. Bijvoorbeeld een duursport zoals lopen, fietsen, zelfs doorwandelen. Dat zijn eigenlijk cardio-trainingen waarbij dat je eigenlijk je bloedcirculatie activeert en waarbij het hart op de juiste manier gaat werken. En als je dat regelmatig doet, zult je ook weer zien, door die kortstondige prikkel van hartslagverhoging, gaat nadien in rust je hartslag veel lager zijn. En zal dat parasympathisch systeem ook weer rustiger kunnen functioneren en het orthosympathisch systeem rustiger worden. Maar ook is het belangrijk om een beetje spiertraining te doen, krachttraining te doen. En ook lenigheid. Het is geweten ook, zeker naarmate dat we ouder worden, dat er altijd spierafbraak is elk jaar. Mm-hmm. Sarcopenie, genoemd ook. Op die manier, door die spieren dan te prikkelen, ook weer een hormetische prikkel, gaan we ervoor zorgen dat die spiercellen na die korte prikkel zich herstellen en dat eigenlijk de spiervorm veel beter behouden wordt. Het is trouwens ook bewezen dat dat eigenlijk ook een preventie is om valpartijen te voorkomen naarmate dat mensen ouder worden. Want naarmate dat we ouder worden en we doen niets van die dingen, ontstaat er een soort frailty, noemen ze dat, kwetsbaarheid.
Ja.
Mm-hmm. Er is zelfs een naam voor van inflammatie die met de leeftijd toeneemt.
Inflammaging.
Inflammaging, ja. Dat is eigenlijk een mooie samentrekking van inflammatie en aging. Ja. Dus de inflammatie doorheen de aging optreedt.
Ja.
En die kunnen we dus ook op die manier voorkomen door die beweging in gang te zetten.
Kent je het boek Burn? Maar ik weet de auteur niet meer.
Ik heb het niet gelezen, maar ik heb er wel al ook van gehoord.
Ja, en hij stelt, dus dat is, ze zijn dan gaan onderzoek doen naar het calorieverbruik bij de Hadza-populatie. En dan ziet hij eigenlijk dat die mensen daar, dat die niet per se veel meer calorieën als ons verbruiken, maar dat die wel minder chronische ziekten, chronische inflammatie hebben. En een van zijn standpunten is dan eigenlijk dat beweging, de calorie of de energie dat eigenlijk bij ons naar de chronische inflammatie gaat en naar de chronische immuniteitsproblemen gaat, dat de energie dankzij de beweging eigenlijk eerder gaat naar je spierstelsel. Ja. Dus dat het, ja, de energie, dus je hebt maar zoveel energie dat je kunt hebben in je lichaam, dat wordt dan bij ons in het sedentair gedrag vaak naar de cytokinedriesel dan gestoken. En wanneer je gaat sporten, dan gaat die energie eigenlijk meer naar de spieren worden herleid.
Ja. Het is zelfs zo, hè, dat tijdens sport en vlak na sportinspanningen, als we dan suikers nemen, dat de suikers uit het bloed toch gemakkelijk in onze cellen geraken, zonder dat we insuline nodig hebben. Dus dat is ook nog eens een bijkomend voordeel. Als je bijvoorbeeld hetzelfde eet, gewoon zo in rust, als tijdens sport of vlak na sport, dan gaat dat een veel minder impact hebben op je bloedsuikerspiegel. Er is daar ook een boek over geschreven, de glucose-revolutie, en daar staat het allemaal mooi in bewezen en beschreven.
Hmm.
Kan ik zeker en vast ook aanraden.
Ja, dat zetten we allemaal in de show notes. Ik denk dat we stiltjes aan het einde zijn gekomen van ons gesprek. Is er nog iets dat ik ben vergeten of dat we niet hebben aangehaald over ontstekingen?
Ik denk dat we het ongeveer allemaal gehad hebben. En ik denk, hetgeen dat we beschreven hebben, hè, dat zien we eigenlijk in de Blue Zones. Dat zijn die mensen die in bepaalde delen van de wereld leven, zoals in Creta en dergelijke, waarbij dat ze gezien hebben dat die eigenlijk veel langer leven, kwaliteitsvol leven en weinig of geen laaggradige ontsteking hebben. En wat doen die ervoor? Ja, die leven zoals de natuur het hen biedt. En eigenlijk leven die zoals wij eigenlijk daarnet hebben aangehaald. Eigenlijk. Die hebben sociaal contact, die hebben rust, die hebben bevlogenheid, die hebben groepen waarbij dat ze elkaar appreciëren, die eten samen, die zijn veel in de natuur, die doen eigenlijk onbewust aan mindfulness en die moeten zelfs geen kunstmatige dingen doen, omdat het eigenlijk natuurlijk door hen gedaan wordt. En ook hun voeding en zo, die leunt ook allemaal sterk aan met die plant, marine beest voeding.
Nou, dat is heel mooi gezegd.
Dus
mooi einde.
Ik denk dat we daarmee mooi kunnen besluiten.
Dankjewel Frank voor je kennis. Dankjewel voor je tijd. Het is altijd interessant om met u te praten, ook als we niet op de podcast bezig zijn. Dus ik dank u heel hard voor uw kennis. Waar kunnen mensen u vinden?
Ja, makkelijk via mijn website. Dat is www.sportdoc.be. Anders ook via Instagram en LinkedIn. En een beetje Facebook, maar minder. Vooral Instagram en LinkedIn. Onder mijn naam of ook in mijn alias, de Sportdoc.
Oké, originele naam. Oké.
Dank u.
Dankjewel Frank. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over alles over inflammatie en dat jullie dit kunnen gaan implementeren in jullie eigen leven. Bedankt voor het luisteren naar onze live podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. Tot de volgende keer. En weet dat we levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.